Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. People Power met Harry Starren en Glenn van den Burg.
Ja, Harry, als de week begonnen is, dan bieden wij troost voor onderweg. Tenminste, dat proberen we te doen. Of je nou thuis zit of in de auto of eigenlijk... Ik maak ook nog een podcast over leefstijl. Dan moet je eigenlijk gewoon wandelen natuurlijk tijdens deze uitzending. Dan houden wij café. Elke maand bespreken we een groot thema in ons werkende leven. Nou, dat waren er al flink wat tot nu toe. Dus hou je vast. Afscheid, autonomie, burgerschap, crisis, drijfveren, evenwicht, feest, geluk, hoop, inspiratie, jeugd en kiezen waren de onderwerpen in deze aflevering. Zijn we bij de L aanbeland. Ja, Harry kon niet zo goed kiezen. Maar het gaat in ieder geval over liefde en loyaliteit. We doen dat allemaal onder de liefdevolle leiding natuurlijk van Harry Starren. En die gaat ook nog een poging wagen om lust aan toe te voegen. Om een beetje doorheen te fietsen. Te gast zijn Marijke Voetrenne. Zij is oud-collega van Harry bij de Baak. Waar zij het fameuze programma De Wereld van Morgen begeleiden. Ze richten samen met Aaltje van Zweden de stichting Papageno op. En ik ga straks aan de vragen of ik dat goed heb uitgesproken. Een stichting die onder andere muziek inzet voor autistische kinderen en hun gezinnen. Marijke is onder andere hypnotherapeut. Ja, dat is tegenwoordig. Mensen zijn zulke multifunctionele Zwitserse zakmessen dat we introducties van 5 minuten hebben. Maar het is wel leuk. John Leerdam is onze tweede gast. Hij is voormalig Tweede Kamerlid. Bevlogen toneelmaker en regisseur. En nu actief als adviseur en zet zich in. Onder andere voor de totstandkoming van het Slavernijmuseum. En Harry is er natuurlijk.
Ja.
Harry, fijn weer. De laatste voor de vakantie.
Ja, ja.
Zei hij met...
Ben jij eraan toe? Want dat is een uitgelezen periode van liefde en lust. Hoewel het schijnt dat heel veel scheidingen in de vakantie tot stand komen.
Dan ben je weer bij elkaar en dan valt
en dan
het tegen.
Valt
of zo.
Zoiets. Er komt er spanning van. Dus de hartaanvallen aan het begin. Omdat je ineens droog valt, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ik had eerst 3 letters. Hè, liefde, lust en loyaliteit. Omdat ik dacht, lust is eetlust, begeerte. Dus dat heeft al een verhouding met liefde. Hè? Liefde en lust.
Ja.
Loyaliteit. Ben jij een loyaal mens?
Ja.
Ja?
Alleen niet
waar blijkt dat uit?
Niet attent.
Nee, dat is iets anders. Hè? Ja. Attent is dat je een cadeautje meeneemt, iemands verjaardag onthoudt. Loyaal is, wat is dan loyaal als je dat verschil maakt?
Nou, loyaal is volgens mij dat je niet snel mensen in de steek laat omdat er wat anders langskomt.
Ja, niet dus, opportunistisch. Hè? Dus je loyaal.
Ja, ik ben ooit begonnen bij KPN als een management trainee. Dat deden ze toen nog aan. En op een gegeven moment gingen al mijn collega's weg. En dan werd ik ook gevraagd voor een baan die heel leuk was. En ik had er heel veel zin in. En in mijn antwoord voelde ik vanuit mijn buik. Nee, deze organisatie heeft mij zoveel gegeven. Hebben geïnvesteerd in mij. En ik kan nu gewoon en nu niet het zinkende schip verlaten. Volgens mij is dat in je werk in ieder geval loyaliteit.
En loyaal aan principes. Hè? Je kunt ook aan een zaak loyaal zijn, denk ik.
Ja.
Doe je het met liefde?
Ja.
Ja?
Ja, sterker nog, ik denk dat een van de dingen waarom ik dit werk kan doen, is natuurlijk raar werk. Mensen komen ergens binnen, een uurtje zijn, daarna weer weg. Ik heb een uurtje de tijd om een band te smeden. Kan alleen als je een beetje van de mensen houdt die binnenkomen.
Ja.
Maar het is wel hele kortstondige liefde, dat wel.
Ja,
het zijn allemaal vluggetjes.
Passanten.
Ja.
Ik wou niet over lust met jou praten. Omdat
we nemen hem gewoon mee. Okay. Kan ons het schelen.
John. Jij geldt als een loyaal mens. Waarom zeg ik dat en waarom denk ik dat? Jij geldt als een loyaal mens. Waar blijkt dat uit?
Nou, ik denk dat het uit. Ik denk dat. Ik ben iemand die me inzet voor mensen.
Ja.
En ik denk ook dat als ik afspraken met iemand maak, dan kom ik die ook na.
Ja.
En als ik het niet kan, dat ik altijd zeg: sorry, ik kan dan echt niet. Maar kunnen we dan iets anders afspreken?
Dus trouw in je afspraken, daar blijkt
het. Trouw in mijn afspraken, absoluut.
En in de liefde. John, hoe is het in de liefde met John Leerdam?
De liefde gaat het goed. 31 jaar met dezelfde vrouw.
Ja.
Geen behoefte naar iemand anders.
Nee, je praat altijd zeer liefdevol over jouw vrouw. Zeker. Daarom heb ik je ook gevraagd.
Ja.
Jullie zijn echt samen.
We zijn echt samen. We zijn echt een eenheid.
Ja.
We hebben helaas geen kinderen. Maar We hebben ook met elkaar op een gegeven moment elkaar aangekeken en gezegd van, we hebben eigenlijk een heleboel kinderen.
Ja.
En toen hebben we op een gegeven moment, toen we ouder werden, zeiden we ook, oké, en nu gaan we ook werken aan overdracht.
Oh.
Dus dat je ook bewust investeert in de jonge generatie en dan ze coacht, mentor bent, ze altijd een beroep op je kunnen doen, zodat je zorgt dat ze op de schouders kunnen staan van mij en van andere mensen die voor mij zijn gegaan.
Hoe doe je dat dan? Want als je kinderen hebt, is de keus makkelijk. Want dan doe je wat met je eigen kinderen. Maar als je geen kinderen hebt, dan heb je ineens de kinderen van de hele wereld om.
Ja, dat valt me mee. In eerste instantie zijn we ook suikeroom en suikertante natuurlijk van de verschillende kinderen.
Ja.
Maar er zijn ook gewoon heel veel talentvolle mensen, ook in het theater, maar ook in de politiek. En die komen soms voor advies bij je. En op die manier dan smeet je eigenlijk op een gegeven moment, zie je dat mensen ook echt oprecht geïnteresseerd zijn in het vak wat ze doen. En ik heb een gigantisch netwerk, mijn vrouw ook. En dan kan je ze ook helpen. Kan je ze weer een stap verder helpen.
Een beetje vader en moeder toch?
Toch een beetje vader en moeder. En dan ook bellen en vragen, hoe was het gisteren? Hoe is het gegaan?
Ja.
Wat heb je eruit gesleept? Wat is je volgende stap? Hoe ga je dat dan bereiken? Zullen we volgende week even gaan lunchen? Ik wil toch even weten hoe je dat gaat aanvliegen. En dan soms als ze een inbreng hebben, dan zeg ik, dit zulke teksten moet je niet doen.
Wow.
Want als je bondgenoten wil hebben, dan gaat niemand eigenlijk zich aan je verbinden, omdat je eigenlijk te agressief bent in je toon.
Ja.
Dus ik leer ze ook over stille diplomatie. Dat je niet altijd in de aanval moet om je aandacht te krijgen, maar dat soms een lange adem moet hebben en via stille diplomatie je doel bereiken. En dat is soms veel meer waard dan het kortstondige.
Oké, maar ik ga je een andere vraag stellen, John. Want ik wil je graag introduceren. Tweede Kamerlid. En uit die periode kennen we elkaar volgens mij. Jij was loyaal aan de Partij van de Arbeid.
Klopt.
Was de Partij van de Arbeid ook loyaal aan John Leerdam?
Niet.
Niet?
Niet altijd.
Nee.
Niet altijd. Maar ik zeg, het heeft ook met mensen te maken. Een partij zijn niet de individuen.
Nee.
En dat moet je eigenlijk, dat moet je ook leren om dat te kunnen scheiden.
Dus je bent niet boos geworden op de Partij van de Arbeid?
Nee, ik ben niet boos geworden op de Partij van de Arbeid.
Er was genoeg reden daarna. Hè?
Ja, er was heel veel reden misschien.
Maar niet omdat je bent uit de Kamer gegaan vanwege een akkefietje.
Ja.
En dat is groot opgeblazen, eigenlijk te groot opgeblazen. Hè,
te groot opgeblazen en eigenlijk als je eigenlijk terugkijkt wat het eigenlijk was. Was het eigenlijk gewoon op gebakken lucht.
Je bent in een practical joke gestopt.
Ja, ik ben in een practical joke gestapt. Dat was heel dom van mij. Ja. Juist ik, die eigenlijk altijd ook heel goed kijkt naar communicatie en dat soort zaken. Maar ja, dat kan je overkomen. Ja. En dan moet je ook zelf ook weten hoe je erin staat, maar hoe kom je hier verder uit?
Ja.
Dat is veel belangrijker. Dat is dan gebeurd. Moet je rouw, dan ga je door een diep dal. En dan moet je weer opstaan.
Ben je eruit?
Ik ben eruit. En dat is belangrijk. Wie heb je naast je? Als je daar over liefde.
Ja.
Dan zijn er een paar mensen op een hand te tellen. Bijvoorbeeld mijn vrouw. Maar ook een paar vrienden. Die gewoon hoe dan ook naast je staan. En je helpen om er weer bovenop te komen.
Ja.
En die weg terug. Dat is een interessante. Want dat is wat je leert. Dat zijn lessons learned for life.
Ja. Karakter, hè? Je krijgt een karakter.
Precies. Door,
als je het al niet had, hè?
Ja.
Had je al wel een beetje.
Had ik al. Maar het kleurt het wel in.
Ja. Ja.
Begrijp je? Het kleurt het wel in. En dan ga je jezelf ook vragen stellen. Waar sta ik zelf in het leven? En hoe ga je met dit soort dingen om? En zorgen dat je niet verbitterd wordt. Want dat is het belangrijkste.
Toen John zei uit een dal, moest ik aan je denken. Want jij komt toch ook wel uit een dal? Uit meerdere dalen, hè, denk ik. Want je hebt nogal wat achter de rug, denk ik.
Ja, ik heb zeker best dingen achter de rug. En dan merk je dat je naar de essentie van alles gaat moet gaan kijken. Mm-hmm. En dan kom je al heel gauw uit, inderdaad, bij liefde.
Ja.
En toen ik vanochtend aan een vriendin vertelde dat ik vanmiddag hier was uitgenodigd om over liefde te praten. Toen vroeg ze meteen van, oh, en welke liefde ga je dan bespreken? En ik raakte totaal in de war. Want ik denk van, is liefde ook al in categorieën te pakken? En is liefde dan ook
In afleveringen?
Ja, ik denk, maar dat kan toch niet? Je kan er ook geen protocol overheen leggen, want het is toch één groot mysterie, de liefde. Dus ik denk, ik weet het niet. En in de auto dacht ik, misschien kunnen we het alleen hebben over de vormen waarop die liefde zich dan
uit. Wat zijn voor jou de eerste gedachten die bij je in de auto opkwamen? Maar welke gedachten kwamen op?
Nou, er kwam ook zo'n metafoor in me op van een bloem die geurt. Maar die geur kun je niet pakken. Nee. Dat, hè, dus die liefde is er. We weten geen van allen wat het is. Gaan we nou proberen met ons denken vanmiddag en elders proberen die liefde te pakken en te begrijpen.
Echt gek, hè? Erover praten is zoiets als een schriftelijke cursus dansen.
Exact, weet je. Ja, dus geniet van de geur. En kijk in wat voor moment je bent. En laat het daar geuren. Dat...
Ja, heb je grote liefdes meegemaakt in je leven? Mm.
Ik heb natuurlijk een hele grote liefde meegehad.
Ja, ik vraag naar de bekende weg.
Ja, ik ben natuurlijk 40 jaar met één man geweest. Ja. Ben nu nog steeds totaal verbonden. Omdat er binnenkort een biografie over hem uitkomt. Mm. En dat is zo'n cadeau.
Jan Vaudrenne hebben we het over. Want de luisteraar, anders moet de luisteraar gissen.
Ja, over Jan Vaudrenne. En dat is, daar leer je ook in dat liefde, dat is niet alleen maar rozengeuren, maneschijn. Daar moet je ontzettend hard aan werken. Want je wordt natuurlijk verliefd. En daar, dat kennen we allemaal, hoop ik. En nou, dan ben je totaal van je voeten geslagen. Ja. En
Dat klusje kan iedereen wel aan. Toch?
Dat wel. En dan daarna, weet je. Dan, dus dan is het werk. En het is altijd gebleven.
John, jij wilde je straks je hand op.
Nou, ik vond het wel mooi zoals we dat vertelden.
Jullie kennen elkaar niet, hè?
We kennen elkaar niet. We hebben elkaar vandaag voor het eerst ontmoet.
Ja.
Maar ik moest ook gisteren... ik denk dat hetzelfde proces op een gegeven moment in je hoofd zich afspeelt. Maar ook in je lijf.
Ja.
Met zulke vragen, dan ga je toch nadenken over de betekenis. De ware betekenis ook van wat jullie ons hebben voorgelegd.
Ja.
En ik was gisteren bij mijn moeder van 95, die bijna 95 is. En ik ging daar weg en toen dacht ik, goh, die vraag van Harry intrigeert me. En toen dacht ik, in de auto zat ik en toen reed ik terug naar huis. En toen dacht ik, eigenlijk is de liefde voor mijn moeder ook ontzettend groot. Het is een andere liefde dan ik voor mijn vrouw heb.
Ja. Maar je bent vol liefde.
Ik ben vol liefde. Ook hoe ze me sprak. En wat ze me zei. En, ik was, en de verzorging van haar gisteren. En, maar sowieso de laatste tijd. Ze heeft nu dementie. Hè?
Ja.
En ze is een ander mens geworden. En ze, ik zei tegen mijn vrouw. Het lijkt wel als mama zachter is geworden. En de liefde toelaat.
Oké, je komt dichterbij.
Ja. Ja. Dus ik dank eigenlijk het kosmos of wat dan ook. Want het zag er eerst helemaal niet goed uit. En het is net alsof ik nu mijn moeder op een andere manier ontdek.
Hoor je veel te weinig, hè? Dat dementie niet alleen maar tragisch is misschien. Ja. Hè? Toch? Dat is toch een ander
perspectief. Ja, precies.
Het is niet alleen maar tragisch.
Ja.
Of hoeft het niet te zijn.
Het roept ook op natuurlijk in John, zoals ik het luister... De liefde die er is, die dan een vorm krijgt naar zijn dementerende moeder.
Ja.
Hè? Die ook zachter wordt.
En ja.
Dat zal waarschijnlijk ook een wisselwerking
zeker
zijn. Doordat jij daar liefdevoller
verzorgender
zit.
Ja.
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 Nou, we zitten hier bij het Nieuw Business Radio. Ja. Zie je, normaal. Normaal
moeten we een target op liefde stellen. Daar hebben we daar een target over gaan hebben.
Nou ja, ik ben opgegroeid met Edu Veldman. Hij leeft gelukkig nog in de 80 of beschouw ik als leermeester. Die wilde liefde in het proefschrift van hem opnemen. En toen zei Jules van Dijk, die was toen ook mijn promotor. Niet dat ik dat heb afgemaakt, maar in ieder geval het begin was. En toen wilde Edu Veldman wilde in dat proefschrift, ging over iets zakelijks. Dan wilde hij het woord liefde opnemen. Toen zei Jules van Dijk, kijk, het gaat hier om een zakelijke proefschrift. Mm. Daar kunnen we bezwaarlijk het woord liefde in opnemen. Want het moet wel serieus genomen worden. Dat meende hij ook serieus.
Liefde is niet
en toen heeft Edu Veldman dat maar in het voorwoord gezet. Want dat viel buiten de bevoegdheid van de promotor. Ja, je steekt je hand op. Ja, het woord liefde mocht helemaal niet in het bedrijfsleven. Deed je maar thuis.
Ja. Maar ik steek mijn hand op, Harry. Ja. Want ik herinner me heel goed dat ik nog niet zo lang in de baak werkte. En jij net directeur was. En me ging vragen van Marijke, wat valt je hier nou op?
Ja.
En toen zei ik van, nou wat me opvalt is de aandacht die iedereen aan alles geeft. Aan de koffie, de thee, aan de zaal en de dingen. En toen zei jij tegen me, maar Marijke, zul je het niet gewoon liefde noemen?
Ja, ja, ja.
Je gaf, gaf je het verkeerde antwoord of heb je hem anders gepraat?
Nee, maar ik dacht echt, waarom noemen we dat niet gewoon liefde? Popsongs gaan over liefde, alles gaat over liefde, behalve in het zakenleven. Dan moet je gewoon normaal doen.
Ja, ik denk dat het ook in de politiek zou er veel meer liefde moeten zijn.
Ja.
Ik denk dat als je ziet hoe mensen tegenwoordig met elkaar communiceren.
Nou hè.
Nou, dat vind ik niet...
liefdevol.
Dit is niet liefdevol.
Nee.
Nee, en als dit op deze manier doorgaat, dan gaat het...
Beschamend, hè? Ja, voor ons niet, als mensensoort.
Ja, dat is niet goed. Ja? Het is niet oké. Okay.
Nee.
En ik denk dat je dat wel terug zou moeten krijgen. Het moet weer op de rails komen. Dat zie je ook.
Gaat er wel het schip keren, Marijke?
Nou, ik denk dat we verleerd zijn dat liefde gekoppeld is aan ruimte geven.
Ja.
Dat
ja.
je de ander ruimte geeft om te zijn, om te praten wie die is. En dat we niet meer kunnen luisteren en niet meer die ruimte kunnen geven. En daardoor de vrijheid van die ander en je eigen vrijheid inperkt. Waardoor je... Als je die ruimte geeft, met elkaar verder kunt, dan ga je open in gesprek.
Het is ook ontzettend dom, hè? Want in het inperken van de ander weet je wat er gebeurt andersom. Hè?
Andersom exact, ook. Dan kom je in een spiraal terecht van negativiteit. En als je, en dat heb ik geleerd bij de stichting Papageno, zo heet het.
Nou, ik vond Papageno. Vond ik
klinkt klinkt liever. Dat,
maar het is Papageno.
Ik heb
het
heel liefde voor geprobeerd. Ja.
Maar de naam hebben we gekozen omdat Aaltje en ik een stichting voor autistische kinderen hebben opgericht. En hoe kun je nu ouders van autistische kinderen helpen om daarmee om te gaan en hun kind te helpen? En Papageno is de naam van de vogelzanger uit de opera van Mozart. Mm. En Papageno die ving de vogels voor de dames en de vogels stonden voor nieuwsgierigheid. En hij kreeg ook nog een klokkenspel waarmee hij de harten van de mensen kon beroeren. En dat stond natuurlijk allemaal symbool van hoe bereik je een autistisch kind. Mm-mm. En we hebben geleerd, Aaltje en ik zijn veel op onderzoek in Amerika uitgegaan. Onder andere bij professor Greenspan en bij het Option Instituut. Dat als je het kind volgt... Dus je zegt niet wat het kind moet doen en moet handelen volgens wat jij denkt dat goed is. Als je dat kind volgt, dan kun je zelfs een kind met een zwaar autisme spectrumstoornis bereiken. Oogcontact, dat geldt voor alle mensen.
Dat geldt ook voor jouw demente moeder, dus, ja. denk ik.
Dat geldt dus voor allemaal. Dat, hè? En als je zo de ander probeert te volgen en contact te maken... oogcontact met name. Nou, dan kom je misschien een stapje verder.
Dat wordt leraren ook geleerd. Hè? Waar is het kind is belangrijker dan waar moet het zijn.
Exact.
We zijn geobsedeerd met waar het moet zijn.
Ja.
Maar het is belangrijker om te kijken waar het is.
Ja, ik werk ook nog wel veel in mijn kleine praktijkje met jonge mensen. En die komen vaak uit families. En ik hoorde jou in een vorige podcast praten over juristenfamilies.
Ja.
En dan hebben families en ouders hebben vaak een blauwdruk voor kinderen. En daar moet dat kind in passen. Maar ze vergeten helemaal te kijken naar dat kind. Kijk naar dat kind.
Dat doen we ook met functieomschrijving in bedrijven. Daar moeten ze ook in passen. Voldoet u aan de functie-eisen? Dan voel je al, dat doen we met kinderen. Dat doen we met volwassenen ook.
We doen precies hetzelfde. Ja.
En het...
Ja. Ja, John,
dat is leuk.
Ja,
hè?
Kijk, dat is even voor de luisteraars.
John is regisseur en ik ben regisseur van dit programma. Dus normaal is het zo, ik doe een handgebaar. Iedereen praat gewoon door. Ja, John denkt gewoon, ik moet stoppen.
Het is de vak.
Ja, als jij dat doet, dan denk je, gaat iets komen.
Nou, het mag nog heel even.
Het enige wat ik daarbij wil zeggen is dat het, als je het ook doortrekt. En kijkt naar onze samenleving, zoals die is samengesteld. Met mensen met al de verschillende culturen. Die we natuurlijk rijk zijn. En we zeggen wel dat het iets een positieve bijdrage is voor de samenleving. Maar de signalen die we soms afgeven zijn precies het tegenovergestelde.
Ja.
En dat betekent dat inderdaad, zoals dat net ook is verwoord, dat je inderdaad ook open moet staan om te luisteren wat de andere je echt zegt. En dat is misschien een ander taalgebruik en een andere verbeeldingskracht. Eist het dan ook misschien van jou? Maar ik denk dat je veel meer bereikt en veel grotere stappen maakt als je inderdaad gewoon echt open staat.
Je verplaatst in de ander.
Precies.
Ja, ik ben wel benieuwd straks, Harry, of je die liefde dan nodig hebt in de organisatie om juist dat te kunnen doen. Om echt te kunnen kijken naar wie zit hier nou eigenlijk en wat kunnen ze nu eigenlijk. Ja. En wat hebben ze nodig en hoe kan ik ze helpen. En nou ja, al die vragen waar we altijd mee bezig zijn. Maar dan vanuit liefde, dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ja, liefde in popsongs, dat is voortdurend, hè? Ja, ik liet een kleine pauze. Dat doet Frank Sinatra doet dat ook. Die is bijna te laat.
Spatsering.
Dus ik noem het zelf vakmanschap. Maar liefde is een hoofdthema in popsongs. In allerlei uitingen. Maar niet in het zakelijke. En toen zei Marijke daarnet. Misschien moet je met loyaliteit beginnen.
Ja, waar begin je dus?
Nou ja, met Marijke?
Ik denk met loyaliteit. Ik denk in de eerste plaats loyaliteit aan jezelf. Dat je hebt bepaalde ideeën en daar wil je toch trouw aan blijven. Ja. En dan zoek je een bedrijf daarbij wat daarbij past of een functie.
Je wil je ziel niet verkopen, je wil je ziel juist benutten.
Je wil je ziel juist benutten. En vaak is het tegenwoordig omgekeerd dat je je maar invoegt in wat het bedrijf vraagt. Maar ik ben nog eens voorzitter geweest van een loopbaanbegeleidingsbureau. En daar werkten we met de mensen en maakten we ze weer bewust van wat hun talenten zijn, wat ze kunnen en waar ze trouw aan zijn. En dan gingen ze op zoek naar een bedrijf waarin die kwaliteiten en die dingen pasten.
Herinner me van, ik denk dat we het over hetzelfde hebben, ik vermoed van Ede.
Inderdaad.
Ja, en want die bestaan nog en die mogen best genoemd worden, want in dit kanaal.
Ik weet niet of
maar wat me zo tof was dat men dacht, de mensen die er kwamen, die vonden dat het bedrijf ontrouw aan hen was geweest. Heel vaak, als ze ontslagen waren. En ze kwamen er vaak achter dat ze eigenlijk ontrouw aan zichzelf waren geworden. Vaak.
Exact. Ze hadden zoveel concessies aan hun eigen loyaliteit, hun trouw en waar ze voor stonden gedaan, dat ze ook helemaal niet meer konden functioneren in zo'n bedrijf. En dan moest je eigenlijk vanaf het begin weer beginnen van, ja, waar sta je voor? Waar ben je trouw aan bij jezelf? Ja. En dan zie je de omslag maken en gingen ze aan de gang. En vaak heel succesvol dan.
Ja, eigenlijk door die reset, een beetje een populaire term nu, maar dat je een reset hebt waarin je weer je afvraagt, waartoe ben ik eigenlijk? Waartoe ben ik bestemd?
Exact. Dat vroeg jij in de baak ook. Dat mag ik hier dan ook wel zeggen. Ja. Dat mensen op de plaats werkten waar ze zich helemaal zichzelf konden zijn en de dingen konden inzetten. Waar ze zich heel gelukkig bij voelden en waar ze dan ook echt voor gingen. Ja. Heel trouw voor waren.
Mag ik hopen, als ik aan John vraag, aan jou vraag John. Aan welke John ben jij dan trouw? Als het trouw aan jezelf is, wat? En wanneer ging het in jouw leven mis? Wanneer ben je dat even kwijt geweest? Als dat ooit gebeurd is.
Ik denk dat bijna iedereen dat soms even kwijt is.
Ja.
Als het goed is. Er is op een gegeven moment is er een ontwikkeling die je meemaakt.
Ja.
Het moment dat ik het meeste volgens mij in sync was met mezelf.
Ja.
Was toen ik in Amerika woonde, in New York woonde. En drie dingen tegelijkertijd deed. Maar het zo deed dat ik ook echt erkenning kreeg voor. En de ruimte kreeg om te doen wat ik vond dat ik goed kon. Dat was één, lesgeven op de universiteit.
Ja.
Masterpieces in American Film History and the Role of Black Cinema. Dat was iets wat ik had ontwikkeld. En dat was zeer succesvol.
Een course.
Een course onder de studenten.
Ja.
Tegelijkertijd was ik Assistant Program Director bij de Film Society of Lincoln Center. Ja. Ik deed de New York Film Festival en New Directors New Films bij de Museum of Modern Art. En ik werkte en liep stage bij de Verenigde Naties.
Je was in volle bloei.
Ja. En toen, ik merkte ook dat ik gewoon gelukkig was.
Ah.
Ik durf het ook gewoon zo te zeggen.
Ja.
En op een gegeven moment in de politiek moet je toch ook heel vaak concessies doen. Ja. En doordat ik iemand ben die ook heel erg met mijn beide benen in de modder staat en ook weet wat er buiten zich afspeelt, dan merk je soms dat jij vooruit loopt op bepaalde zaken die komen gaan. En zo'n moment was op een gegeven moment bij de verkiezingen in 2006, toen ik een van de campagneleiders was en bij de gemeenteraad ontzettend goed hadden gedaan. De toenmalige partijleider maakte een hele foute opmerking in een interview. Ja. En dat je jezelf dan afvraagt, hoe kan dit?
Ja, dan moet je wel even zeggen welke opmerking het was.
Dat was Wouter Bos toen.
Ja.
En het was 3 dagen na de verkiezingen in 2006. Ja. Gemeenteraadsverkiezingen. En voor het eerst hadden zoveel mensen met een biculturele achtergrond gestemd op de Partij van de Arbeid.
Ja, en wat zei die?
En toen zei die, wij willen niet de partij van de allochtonen zijn.
Nee, want dat werd het grapje, hè? PvdA.
Precies.
Ja.
En de mensen waren razend. Ja. Want ik had 1,5 jaar geïnvesteerd om al die mensen eindelijk naar de stembus te krijgen.
Ja.
70% van de achterban was voor het eerst naar de stembus gegaan.
Ja,
mind you.
Ja.
En ik sta garant voor het feit dat wij...
Ja, je kunt met vertrouwen je stem aan ons geven.
Ja.
En toen zei hij dat.
En dan moet je terug.
Ja.
Want of hij moet excuses maken.
Ja.
En anders heb je hem gewoon wat uit te leggen. En dan denk ik, ik heb dit helemaal fout gezien. Het klopt ook niet met
zoiets moet ook gebeuren als je bij een bedrijf werkt. Dat botst met hoe jij in het leven stelt. Je werkt bij een oliemaatschappij.
Precies.
En je neemt ze serieus dat ze van fossiel naar duurzaam gaan. En je ziet de hele tijd dat het niet waar is.
Ja. Nee, maar dat soort dingen. En dan ga je jezelf, dan denk je, waar gaat dit over?
Ja.
En dan moet je inderdaad resetten.
Ja. Misschien moest je eigenlijk ook wel weg omdat de spanning te groot werd tussen jou en de anderen. Of is dat, ga ik nou te veel interpreteren?
Nou, dat is te veel interpretatie.
Ja, okay.
Maar ik ben niet weggegaan in 2006. We hebben
weggegaan
in 2012.
Hè? Ja, maar soms loopt iets een tijd. Noem ze incubatie.
Op. Ja, maar dat was wel iets. Want ja, soms denk je dat je in jezelf alles kan veranderen.
Maar je weet wel eens, heb je dat ook? Dat je weet, ik ga hier weg. Ik hoor het van mensen in huwelijken ook wel. Hè, dat ze 3 of 4 jaar tevoren al wisten. Soms bij het trouwen, dat is wel heel tragisch.
Ja.
Ja, maar ik wist ook wel, ik wist denk ik 5 jaar voordat ik bij de baak wegging, wist ik zeker dat ik weg zou gaan. Dus dat je het eigenlijk wel weet, hè? Dat je sommige dingen, de afslag duurt wel een tijd.
Ja.
En dat komt dan voor anderen misschien onverwacht, maar je weet dat eigenlijk, je weet nog dat incubatietijd van beslissingen, toch? Dat je een tijd nodig hebt.
Ja.
Hebben we dat in het vorige programma?
Dat had ik niet. Ik had echt het gevoel dat we een nieuwe start zouden kunnen gaan maken.
Ja.
Maar vind ik wel interessant, want zit loyaliteit dan ook in de weg? Want als je er zo lang over doet om een afslag te nemen, en nou ja, in het geval van jou, John, er gebeurt iets wat contrair is in waar je in gelooft en waar je zoveel energie in hebt gestopt en zo succesvol mee bent geweest de onze keer. Je kan op dat moment ook denken, ja hallo zeg, maar dit is niet
hand ook in de ring, wegwezen, hè, zo ook.
Dus loyaliteit is natuurlijk, loyaliteit klinkt heel positief, maar je kan er ook last van hebben, denk ik.
Ja, in dit geval was het echt dat ik dacht van, ik was woedend, maar ik dacht we gaan een ander team samenstellen en we gaan dit gewoon overwinnen. Maar dat heeft misschien te maken met mijn persoonlijkheid. Maar hoe ik zelf in elkaar zit.
Ik denk dat als ik Glenn versta, heb je loyaliteit en je hebt ook hondstrouw. Hè? Ja. Hondstrouw. Dat je ergens trouw aan blijft tegen beter weten in.
Dat is waar.
Ik ben lid van een partij, toevallig een partij die jij ook heel goed kent, John.
Ja.
En ik voel dat ik daar hondstrouw in ben. Dat wil zeggen,
tegen
beter weten
in. Je bent een soort,
je bent een soort
Feyenoord-fan.
Ja, zoiets.
Doet dat bijna pijn om erbij te horen.
Ja, pijn om erbij te horen. Maar ja, het is de partij van mijn vader, denk ik dan altijd. Ja. En het is een diepe keuze. En ik ben een soort hondstrouw.
Ja.
Ik ben loyaal, maar om een vreemde reden. Ook zoals sommige mensen ook in een huwelijk kunnen blijven.
Ja, maar toch denk ik, maar ook in een huwelijk en in relatie soms met je vrienden.
Ja.
En daar heb je soms een clash. En ik vind het zwak als je een goede relatie met iemand hebt, dan kan het knallen. En dan moet je het gewoon weer soms heruitvinden.
Ja.
En als je de moeite waard vindt, ga je het gevecht aan.
Ik vind eigenlijk dat je van tevoren altijd goed moet zeggen, hoe erg ruzie jij ook hebben, we maken het uiteindelijk, dat je dat diep weet.
Ja.
Want dan kun je pas ruzie maken,
precies,
toch? Als je niet bang bent om te verliezen.
Precies.
Ja. Maar Rijk, het klinkt als het geloof in de lange termijn.
Ja, wat er in mij opkomt is ook dat als je in lange relaties gaat of in werk of als Feyenoord-fan, dat je investeert in elkaar.
Ja.
En dat je dan, hè, de een krijgt er dit voor en de ander dat. En of het nou hondstrouw is of andere trouw. Je bent ook bang.
Je gooit het maar niet zo weg.
Nee, en je gooit het niet zomaar weg. En het geeft, gaat dan wringen. Omdat de oude investeringen kloppen niet maar meer. En dan kom je natuurlijk weer naar hoe bereid ben je om de ander of om het bedrijf vrijheid te geven. Door als het in de werksituatie niet meer gaat. En jij kan dat je dan terugtrekt. Ja. Hè, in plaats van dat gevecht aan te gaan. Ja, dat is heel gecompliceerd. En het zijn altijd de mensen die het doen. Hè.
Ik denk wel dat je moet hercontracteren. Dus dat wij doen net of die vaste baan dat is gedaan. Maar dat je met alle verhoudingen af en toe moet gaan zitten en het weer aan moet gaan. Ja, niet dat, omdat je denkt dat het er al is, maar omdat je weet dat het alleen bestaat als ik het telkens opnieuw weer aan de orde durf te stellen. Zo
dat is zeker zo. En het tweede, wat heel ook belangrijk is, wat ik vind dan, dat is hoe ik in het leven sta. En ik merk dat dat uiteindelijk ook heel veel positieve energie oplevert. Is dat je soms voor jezelf bepaalt dat je zegt, ik vergeef je
en
we gaan door. Dan, dan markeer je dat moment.
Ja, dat
je
moet je
internaliseert het. En vervolgens start je een nieuw hoofdstuk.
Kan je goed vergeven?
Ja.
Maar wil je
vergeten,
dan ook?
Maar vergeten is het tweede. Maar je kan wel vergeven.
Marijke?
Nou, geef je dan de ander ook de kans om jou te vergeven?
Ja, je moet dat. Want anders kan je niet verder.
Ja, dan ga je samen verder.
Ja.
Nou, dat is wat jij noemt hercontracteren.
Ja, een nieuw contract aangaan.
Een nieuw contract aangaan.
Ja. Harry, ik kan het toch niet laten om jou en onze fijne tafelgenoten een klein beetje uit te dagen om in het laatste stukje ook nog even lust erbij te pakken.
Toch maar?
Ja, toch maar. Ja. En ik leid dat even in.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Harry, waarom moest lust er nou bij?
Nou ja, liefde en lust. Dacht ik aan.
Want je werd bijna boos op me gewoon.
Ja, omdat toch? Jij... Ik was natuurlijk zelf...
Voelde weinig liefde.
Nee, ja, dat klopt ook.
Ja.
Maar lust is... Eric Idle van de Monty Python... Die werd geïnterviewd wel. En dan zagen de interviewers dan een bloedmooie blonde vrouw. En Eric Idle is niet een schoonheid. Is een hele geestige man. En je weet, geestigheid, daar red je het ook nog een stuk mee. En dan keken ze zo naar die mooie vrouw van Eric Idle. En dan zei hij altijd meteen, het was lust op het eerste gezicht. En als we eerlijk zijn, is dat natuurlijk vaak waar. Hè? Dus de liefde begint vaak met lust. Dus dat is de eerste. De tweede is natuurlijk, lust is begeerte. En begeerte kan met je aan de loop gaan. En dan wordt het een addictie, een verslaving. Eetlust, geldlust. Maar lust is natuurlijk wel iets wat ons gaande houdt ook. Hè. Lust ontkennen levert natuurlijk hele vreemd soort mensen op. Tenminste, ik meen ze wel op de Bijbelbelt tegen te komen. Hè, dat ik denk, nou, de lust is goed onderdrukt. Maar als hij zich naar buiten treedt, dan is hij bloedgevaarlijk. Zoiets. Lust en liefde. En lust kan ook loyaliteit in de weg staan. Dat je bijvoorbeeld gaat voor een tientje meer of 1000 meer. En dan word je niet loyaal. Dan heeft de lust het van je over. Nou, dat... Ja, ik zie... John, laat me niet alleen nu met deze tekst. Want ik graaf me er helemaal in.
Ja, de conclusie kan ook zijn dat we het hier niet over moeten hebben. Ja,
en je denkt, praat jij maar door, jongen. Maar dat is de bedoeling van dit programma niet.
Ja, kijk, ik vind het wel interessant wat je zegt. En ik zit erover na te denken. Maar als ik zat na te denken, hoe zit het dan in mijn systeem?
Ja.
En wat heb ik gezien bij vele vrienden en vriendinnen?
Ja.
Als het uitgangspunt lust is, merk je dat het vaak geen stand houdt.
Nee, er moet ook wel echte vriendschap zijn.
Er moet vriendschap zijn. Er moet inderdaad, waar we mee begonnen, de liefde is toch een soort onderliggende soort motor. Om dat te blijven, waardoor je in alle fases met elkaar verder kan en wil.
Dus de lust is niet broodnodig.
Het is een element die erbij hoort of komt.
Ja.
Want dat wordt natuurlijk, dat is ook voeding, dat is ook eten, zou je kunnen zeggen. Hè? Voeding voor de relatie.
Ja, hoort erbij.
Het hoort erbij. Maar als dat het uitgangspunt is, want je kan ook lust hebben gewoon dat het op een gegeven moment gewoon knalt en dan gaat het uit elkaar.
Jij bent in Osho. De Osho zeg ik, Bhagwan zeggen de meeste mensen hier in Nederland. En daar leek lust niet voor. Hoe zeg je dat? Daar werd lust leek toegelaten. Daar was gewoon toegegeven dat wij lustende mensen zijn, lustvolle mensen zijn.
Ja, want we hebben er niet mee om leren gaan.
Nee.
We leren hele kleine kinderen niet vanaf baby om te gaan met lust. Hoe je daar...
Word je vaak bestraffend toegesproken.
Dat mag niet. Dat is als een kindje...
Zondig.
Dat is zeer zon. Maar weet een kind wat zondig is? Als het ontdekt, een jongetje, dat het een piemeltje heeft. En een meisje ontdekt dingen. En dan zijn ze anderhalf of twee.
Ja. Niet aanzitten. Hè?
Ja, dus we leren helemaal niet aan kinderen vanaf kleins om met lust om te gaan. En er is natuurlijk niks mis met lust. Hè? De godsdiensten hebben dat alleen gezet in de voortplanting. Dan mag het gewoon.
Functioneel.
En dan nog het meest... aardig voor de man is het beschouwen. En de vrouw moet zich maar aanpassen of de clitoris wordt weggesneden in bepaalde landen. En dat is hoe we met lust omgaan. Terwijl er natuurlijk zo'n integraal deel is van je mens zijn.
Ontkenning van een belangrijk deel van ons mens zijn.
Leren we dat dan ook niet in organisaties om daarmee om te gaan? Ik trek de boel weer eens even naar...
Nou ja, de hele MeToo.
We stoppen heel veel mensen bij elkaar. Dat noemen we een bedrijf of een organisatie. Ja,
en die worden lusteloos.
Gaan we ervan uit dat liefde en lust, loyaliteit wel, maar dat er niet is.
Dat er niet is. Dus je wilt alleen maar een deel van die mensen. Ja. Waarmee je de productie kunt verhogen en dat soort
dingen.
Maar de hele mens met liefde, lust, loyaliteit.
Hoe heette de vrouwelijke hoogleraar die het had over gewenste intimiteit op het werk?
Dat weet ik niet.
Nee, maar die zat in de Wereld van Morgen. Daarom. Maar ik herinner me, dat was toen aan de orde. Dat bedrijven, dat je daar gewenste intimiteit. Niet ongewenste intimiteit, maar wel gewenste intimiteit.
Ja, dat je daarmee omging. En ik weet ook wel uit die programma's. Er is natuurlijk een groot verschil. Man, vrouw. En laten we dat nou gewoon accepteren.
Vieren.
En dat kun je. Je kunt dingen aan elkaar toevoegen gewoon. Omdat je anders denkt, handelt. En als je dat daar samenbrengt. En daar ook ruimte aan geeft. En helemaal niet dat het banaal seksueel wordt of sensueel. Maar dan ontstaat er een andere chemie in die cursussen.
Maar daarom denk ik dat het ook wel mooi is. Dat je daarnet. Dat muziek die je net draaide. Van Marvin Gaye. Let's get it on. En we hadden ook sexual healing. Maar we hebben een heleboel nummers. En als je kijkt naar de dans. De tango bijvoorbeeld.
Ja, dat is een soort paringsdans toch?
Precies, het is een paringsdans. Maar dat heeft alles te maken met hoe ga je om met de verleiding. En dat het nooit banaal wordt. Dat is ook een vorm van lust. En hoe ga je daarmee om?
Ja, gestileerd.
Ja, hoe ga je daarmee om? En ik ben altijd heel verbaasd geweest dat er ook allerlei programma's zijn, managementleergangen en dingen, waar vrouwen, alleen vrouwen bij elkaar komen om te leren hoe ze omgaan en hoe ze opereren in zo'n mannenwereld. Ja. Maar dat kan volgens mij niet. Je moet dat gezamenlijk doen.
Nou ja, je kunt wel even gescheiden. Ik denk in onze samenleving is even apart om in veiligheid op mannen. Ja. Maar uiteindelijk moeten we het samen doen. Maar ik heb op een jongensschool gezeten. Dat vond ik niet per se fout. Alleen je zag wel dat we daardoor buitengewoon krampachtig werden in de omgang met de andere seksen. Dat de andere kant. Maar het met elkaar in dezelfde seksen verkeren heeft ook mooie kanten, toch? Jongens met jongens die...
Oh ja, dat je, tuurlijk, daar is niks mis mee. Maar dat je op een gegeven moment wel samen verder gaat. En dat probeert te ontdekken met elkaar.
Maar je ziet ook dat mannen tegenwoordig, net zoals vrouwen dan bij elkaar komen. Mannen komen dan bij elkaar. Maar je ziet in Amerika is er nu een hele uprising, zeg maar.
Ja.
Van mannen die bij elkaar komen om eigenlijk de vraag die op tafel ligt. Hoe moet ik vandaag de dag nog man zijn?
Ja.
En ze zich niet meer weten hoe het zich moet verhouden, hoe ze zich moeten verhouden naar hun vrouw toe, naar hun vrouwelijke collega's toe.
John, we hadden het voor het zeggen. We waren. Nee, maar dat is toch zo? We waren de baas. De mannen hoefden niet na te. We waren gewoon de baas.
Dat dachten we in ieder geval.
Dat dachten we.
Ja, maar weet je nog dat. Ik denk dat het allemaal zo. Tot er nu erachter komen. We zijn niet Gods beste product. Hè? Dat zijn best, dat, als we een beetje geluk hebben, mogen we meedoen.
Ja, maar ik vind het wel goed dat eigenlijk alles, die reset waar we het eerder over hebben gehad, dat het ook dat het plaatsvindt.
Ja.
Ik denk toch dat mannen ook te veel lang in een bepaalde bubbel hebben gezeten. En waardoor de verhoudingen gewoon niet meer eigenlijk in zijn balans, dat het ook gewoon niet
meer komt. We moeten het herdefiniëren.
Herdefiniëren.
Want ik een beetje gek. Ja, emancipatie ook van mannen. Want die raken. Ik hoor dat jongens op middelbare scholen nu steeds vaker de weg kwijt zijn. Omdat hun vanzelfsprekende rol er niet meer is.
Ja.
Ze werden verwend, dat worden ze niet meer. En ze krijgen lagere cijfers dan de meisjes, want die doen beter hun best.
Zo is het.
En straks gaan ook de betere banen, nu al gelukkig. Hè?
Ja.
Want er wordt steeds rechtvaardiger en steeds meer mannen komen erachter. Vanzelfsprekend aan de bak kom je hier niet meer als jongen. Of ben ik nou te beklemd?
Nou, ik denk dat je een stap daarvoor moet gaan. Die grote golf echtscheidingen heeft gemaakt dat heel veel kinderen in een eenoudergezin opgegroeid.
Okay.
En alleen bij een moeder. Dus waar is het role model voor die jongeren?
En op scholen met alleen juffen?
En op scholen alleen met juffen nog.
Ja, John. Dit is een beetje het dominee-deel wat er nu komt. Of niet, want je legt het boek open, je gaat iets voorlezen. Wat leuk dat je dat doet.
Ja, ik heb erover nagedacht en dan ga ik kijken wat heb ik in de kast staan.
Ja.
Wat kan als inspiratie dienen.
Ja.
En ik stuitte tegen een gedichtenbundel van Walter Palm.
Ja.
Hij is ook uit de Antillen, komt ook uit de Antillen. Ik vind dat hij een geweldige gedichten schrijft. Dit is het gedichtenbundel. Met lege handen ging ik slapen. Met een gedicht werd ik wakker.
Ja.
En hij, een van de gedichten die hij schreef. Ja,
lees
dacht
het voor.
Ik aan deze uitzending. En dat is het volgende. De titel is nummer 1. Elke zucht van jou. Voor mij een orkaan. Een orkaan waarbij zelfs Louise een briesje is. Elke glimlach van jou. Een haven voor mij. Een haven waarbij zelfs Rotterdam een steigertje is. Elke wisseling in jouw stem voor mij een symfonie. Een symfonie waarbij zelfs Beethoven een riedeltje is. Elk woord van jou voor mij het evangelie. Het absolute einde.
Nou, ik hoop dat je vrouw dit gehoord heeft. Dat is mooi, hè?
Ja, ja,
hoe vol je van iemand anders kunt zijn, toch?
Snap je? Ik dacht, het past bij dit thema.
Ja, het is ook Antilliaans, hè? Want hij houdt zich niet in, hè?
Nee, hij houdt zich niet in. En dat vind ik ook wel, maar dat vind ik juist mooi. Ja. En dan moet je denken aan... Maar
ik voel me zo'n Hollander als ik hier naar luister.
Ja.
Want ik denk dan meteen, tut, ho, ho, kalm aan.
Passie.
Passie, ja. En dan niet voor het bakken van brood en het verkopen van spullen, maar echte passie. Passie is ook lijden, hè?
Ja.
Wordt er voldoende geleden door jullie?
Ga je nou er nog een L bij halen? Ja, ja, ja. Blijf maar doorgaan, joh. Mooi.
Nee, maar lijden?
Lijden is goed.
Ja?
Je moet soms een beetje lijden van. En dan kan je weer als een soort vulkaan kan je die eruptie
weer aan. Je moet het lijden niet zoeken, want dat daar dwingt
het. Moet je niet zoeken, want
het komt vanzelf wel.
Komt vanzelf wel.
Ja, dat lijden, want jij, ik zei het even, maar je hebt het een en ander meegemaakt in je leven, Marijke. Als afronding, hè? Gekke afronding misschien.
Ja. Nou ja, maar ik denk dat maakt het leven heel... Ja. Als je alleen maar geluk hebt of zo, dus aanhalingstekens, dan ervaar je het ook niet meer zo. Die andere kant hoort er helemaal bij.
Bijzonder lijden aan de overkant komt, die heeft niet echt geleefd, zoiets. Dat is toch nog dieper dan één dag niet gelachen gehad.
Ja.
Dat zeggen we hier niet, toch?
Nee.
We zijn er, Glenn.
Ja, we zijn al lang niet, maar
voor
nu.
Volgende keer over moraal en mededogen. Wat vind je
daarvan? Je ging drie woorden doen.
Moraal, toch? Moed en mededogen.
Ja, en dan ging je even uitleggen waarom het er drie moesten zijn.
Ja.
Weet je nog?
Volgende keer.
Hadden we afgesproken.
Ja.
Nee, niet nu.
Ja, volgende keer.
Maar pak jij de uitdaging om de volgende Café Forum te beginnen met een korte column?
Ja, en dan gaan wij niet eikelen vooraf. Dat komt dan in plaats van dat wij met elkaar eikelen.
Van dat geneuzel voor ons, bedoel je.
Zullen we bedanken?
Ja, dat wilde ik eigenlijk gaan doen. Maar jij mag het voor mij ook doen.
Nee, doe jij. Okay. Jij doet dat.
Dank. Marijke Voederen, als ik het goed uitspreek. Maar dat probeer ik natuurlijk met liefdevol te doen. En John Leerdam, onwijs leuk dat jullie er waren. Ja, tot een volgende keer. We hebben ooit bedacht, het zijn mensen die vaker terugkomen. Maar Arie komt steeds meer met leuke nieuwe mensen. Wat ook leuk is. Maar ik wil ze ook allemaal weer terugzien. Dus ik heb enorm veel last van mijn liefde.
Ja.
Arie, bijzonder bedankt voor weer een half jaar mooi Café Forum. Na de zomer gezellig weer door. Jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Je kunt ons enorm helpen. En dat kun je doen door deel te gaan nemen in ons luisterpanel. Ik wil namelijk heel graag van jou horen. Je hoort ongelooflijk veel van ons. En van mij vooral, omdat ik hier elke week 2 uur sta te kletsen. Maar ik wil heel graag van jou horen wat we beter, leuker, mooier kunnen doen. Waar we meer van moeten doen, omdat je het heel leuk vindt. Of ons geneuzel, wat ik met Harry doe, vooraf eigenlijk heel erg grappig en leuk is. Of dat we het nooit meer moeten doen. Dat kan alleen maar als we het van je horen. En dat wil ik dan graag van jou in het echt horen. Dus als je dat leuk vindt, stuur even een mailtje naar info@people_, niet zo'n underscore ding, maar _power.nl. Met een leuk tekstje. En dan nodig ik je uit om na de zomer hier gezellig in Hilversum een bakje koffie te drinken met een paar andere leuke mensen. En dan ga ik je een paar vragen stellen. Onwijs fijn als je dat doet. Volgende week zijn wij er voor de laatste keer voor de zomer. Dan is Jeroen Buusje er. En we gaan een uur lang terugkijken op het afgelopen half jaar wat er allemaal gebeurd is en daar wel iets van vinden. Dus dat wordt ook weer een bijzondere aflevering. Meer luisteren weet je natuurlijk waar je ons kan vinden. Dank jullie wel.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.